Het is inmiddels een paar jaar geleden dat wij aan deze serie begonnen. En benaderen zien dat wij ook van die schemaatjes hebben uitgedeeld. Hebben jullie nog of niet? Hebben jullie ook meegenomen? Toen heb ik een inleiding gehouden waarschijnlijk waar u misschien wel helemaal niets van begrepen hebt. Maar achteraf, ik vind inleidingen achteraf altijd het mooiste. Hè? Want dan heb je een beetje inmiddels waar het over gaat. En dan begrijp je dat een beetje. Hè? Want ik zal u wel verteld hebben dat er eigenlijk maar twee complete systematische theologieën bestaan. De een is die van de verbondstheologie. En ik versta daaronder inderdaad een systeem, een geheel van schriftverklaring. In de hoop dat al die verklaringen met elkaar in overeenstemming zijn. En een geheel vormen waarin alle aspecten van Bijbelse waarheid een plaats vinden. Het heet dan niet voor niks systematische theologie. De ene die in het protestantisme althans wijdverbreid is, is die van de verbondstheologie. Ik moet u zeggen dat ik van mening ben, en ik ben gelukkig niet de enige, dat systeem helemaal niet in zichzelf blijft bestaan en dat heel wat bijbelse schriftplaatsen er dan toch wel erg bekaaid van afkomen of althans worden weggeredeneerd, want zo gaat dat dikwijls. Maar het enige andere systeem wat wij kennen officieel, en dat heb ik niet verzonnen, hè, dat is niet mijn mening, dat is algemeen erkend, is wat men noemt bedelingenleer, dispensationalisme, bedelingenleer. Daar hebben wij dus de afgelopen tijd uitgebreid over gehad. Laatst las ik nog ergens iets als, in evangelische kring hebben ze zoiets tegenwoordig helemaal niet meer. Een geheel van schriftverklaring. Men heeft schriftgedeelten waar men wat mee doet. En het grootste deel van de Bijbel doet men helemaal niks mee, omdat men er ook niks mee meer kan aanvangen. Om wat voor redenen dan ook, waar ik nou verder niet op inga. Maar dat is inderdaad waar. Hè? Zo'n compleet systeem bestaat niet. En bovendien, men wil de vrijheid overhouden om schriftgedeelten uit het verband op eigenzinnige wijze toe te passen. Op vrijzinnige wijze heet dat in andere kring. En als je een compleet systeem hebt, zal ik maar zeggen, ja, dan kun je niet iets eruit halen zonder dat de rest niet meer klopt, om zo te zeggen. En dat is in ieder geval het ideaal. Het Bijbelse ideaal, en daar hoef je niet eens voor je Bijbel zelf gelezen te hebben. Als het woord van God is, moet het in zichzelf coherent zijn, moet het samenhangend zijn en niet met zichzelf in strijd. En elke schriftverklaring die daarna problemen oproept omdat andere schriftgedeelten dan niet meer te verklaren zijn, kan dus niet gehandhaafd worden. Dat is het eigenlijk. Hè? Ik moet u zeggen dat het toch die bedelingen leer, dat bepaalt niet de enige manier is om de Bijbel te benaderen. Ons wordt ook dikwijls verweten dat wij eerst een schema gemaakt hebben en daarna passen we alles erin. Dat is wat de buitenstaanders denken. Soms redelijk terecht denken ze dat. Maar ik protesteer er altijd tegen. Namelijk dat wij een schriftgedeelte nemen, weten we geen raad mee. En dan gaan we zoeken van waar past het in. In welke bedeling hoort het thuis? Enzovoort. Waar kunnen we het beste plaatsen? En zo werkt dat dus niet. Hè? Ik hoop dat u begrepen hebt dat wij die bedelingen vinden gewoon in wat de Bijbel zelf beschrijft. En dat het ook wat gecompliceerder is dan het meestal wordt voorgesteld. Al was het maar omdat die huishoudingen, die heerschappijen, want dat zijn de woorden dan waarmee dat woord bedeling ook vertaald wordt, zal ik maar zeggen. Die heb ik allemaal besproken in de tijd. Omdat die huishoudingen nou eenmaal ook naast elkaar bestaan. Het zijn verschillende huishoudingen die weliswaar in een bepaalde volgorde werden opgericht, dan wel ingesteld of gevestigd, of hoe je dat maar noemt. Maar dat wil niet zeggen dat het huishoudingen zijn die elkaar aflossen als een soort estafette. Dat is het meest verbreide misverstand. En het levert ook inderdaad nogal wat problemen op waarop ik nou heus niet meer terugkom. Want voor zover die van belang waren, heb ik die onderweg allemaal aangehaald. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Maar wat je wel overhoudt is inderdaad... laat ik het eens anders benaderen. Dr. Schofield, die kent u misschien niet. Dat kan ook eigenlijk niet, want hij is lang geleden overleden. Maar dat doet er nou niet toe. Die heeft de reputatie, heeft de naam dat hij die bedelingen heeft uitgevonden. Althans, het systeem heeft ontwikkeld. Dat is niet waar hoor. Dat is makkelijk aan te tonen. Zolang als er iets bestaat als een protestantse theologie, bestaat die leer van de bedelingen ook. En dat kan ik bewijzen. Dus geschreven. Geschriften zijn dat. Dat men die niet kent. Ja, oké. Maar dat is mijn schuld niet. Maar Dr. Schofield, samenvattend, die zei, uiteindelijk gaat het maar om één belangrijke zaak in het hele verhaal. De hele Bijbelse geschiedenis gaat maar om één ding. Dat is namelijk het onderscheid tussen de gemeente Israël en de volkeren. En dat onderscheid heeft inderdaad van alles van doen met huishoudingen. Daar kom je vanzelf. Met andere woorden, als het je gaat opvallen dat de gemeente dan toch wat anders is dan Israël. En eerder was het je natuurlijk al opgevallen, want je leest van voren af aan, hè, dat Israël toch niet hetzelfde is als de volkeren, want Israël is geroepen uit de volkeren. Dan ken je dat onderscheid dus ook en dan begrijp je dat God inderdaad verschillend handelt met de volkeren enerzijds en met Israël anderzijds. Want ja, als Israël het uitverkoren volk is, dan zijn die andere volkeren dat dus niet. En daarna is de vraag, wat is het verschil? En dan zegt Paulus, vele. Die begint er ook niet aan. Die zegt vele, in alle manieren. In elk opzicht, is altijd anders. Israël. Positie van Israël tegenover de volkeren. En daarna zegt hij, maar dit is het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat is Romein hoofdstuk 3. Als nou Joden en Heiden op dezelfde wijze moeten zalig worden, want dat wordt beschreven in hoofdstuk 1 en 2 van Romeinen. De evangelie als kracht Gods tot zaligheid, zowel de Jood als de Griek. Dat wil zeggen eerst de Jood en ook de Griek. Er is ook rangorde dus. In Romeinen 1 vers 16 is dat. Maar als ze dan op dezelfde wijze moeten zalig worden, zoals op vele plaatsen staat, ook buiten de Romeinenbrief, dan is de vraag, maar wat is dan het verschil tussen Jood en Heiden? En dan zegt Paulus, of Paulus zelf stelt die vraag, wat is dan, 3 vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid, wat is dan het nut, van de besnijdenis onder Jood en besnijdenis, uiteraard hetzelfde te verstaan, hè? Dat begrijpt u. Trouwens, voordeel en nuttigheid, dat lijken me ook synoniemen te zijn, hè? Als het voordelig is, is nuttig, en als het nuttig is, is voordelig. En de Jood is besneden, als besneden is, is het Joods. Nou ja, totdat de islam werd uitgevonden. Door de grote naaper, u weet meteen waar het dan vandaan komt, hè? Ja. Maar vooruit. Wat is het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid? U begrijpt toch in ieder geval ook uit zo'n uitdrukking dat de suggestie is dat de positie van Israël, met opzet gebruik ik Israël en Jood nu door elkaar, want dat doet de apostel hier in de Romeinenbrief ook. Dat maakt het er niet gemakkelijker op, maar ik doe het toch maar, hè. Maar je zal eruit begrijpen dat de positie van Israël voordeel oplevert. Nuttigheid. Voor Israël zelf. Wat toch een beetje vreemde gedachte is, want Tefje die zei in zijn gebed tot de Almachtige. Ken je Tefje? Juist. Het heeft iets met vioolspelen te maken, maar dat leg ik een andere keer uit. Die zei, wij weten dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u nou niet eens voor een poosje een ander volk uitverkiezen? want hij beschouwde het niet als voordeel. De man leeft in de dagen... Nou, het is bedacht natuurlijk, het verhaal, maar het speelt zich in de dagen van de Russische pogroms, hè. Maar goed, hoezo is het nuttig? Wat is het voordeel ervan? En Paulus zegt langs alle kanten, want wel het eerste, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. In de eerste plaats, het is een bevoorrechte positie dus van Israël. Bevoorrecht boven de overige volken. We lopen meteen al tegen problemen op, omdat in onze dagen zijn alle mensen gelijk en zijn alle volkeren gelijk en daarom moeten ze ook allemaal democratisch zijn enzovoort. En als ze toch gelijk zijn, dan kunnen ze ook wel onder één regering worden samengebracht en dan komt de antichrist. Dat was iets te snel, denk ik. Maar daar komt het in de praktijk op neer. Wij zijn het idee van rangorde, van hiërarchie heet dat, zijn wij compleet kwijtgeraakt langzamerhand, hè? Helaas. En dat is jammer, want ook die hele bedelingenstructuur, dat is een kwestie van hiërarchie. Van hoofd boven hoofd enzovoort, van lagen boven elkaar. En hoe hoger de laag, om zo te zeggen, hoe groter de verantwoordelijkheid. En Israël als volk werd van Gods wegen geroepen uit de volkeren en gesteld daarmee boven de volkeren en kreeg in die positie natuurlijk verantwoordelijkheid, want dat is het dan, als je erboven staat ben je er verantwoordelijk voor. Kent u dat nog? Hebben ze u dat nog ooit een keer geleerd? Ik ben allemaal aardig op leeftijd, oké. Ja, maar je moet die dingen begrijpen, anders loop je daarna in je Bijbel heus vast, hè. Echt wel. Israël werd geplaatst boven de volkeren en we lezen daarover, maar ik hou Romeinen 3 nog even bij de hand. Wij lezen daarover in Exodus, ter gelegenheid van de roeping van Israël, dat de Heere spreekt tot Mozes, halverwege vers 3 van Exodus 19. En de Heer zegt tot Mozes, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken. Wij noemen het gewoonlijk Israël, de Bijbel noemt het nogal eens Jacob, voor alle duidelijkheid. Want onder Jacob in ieder geval te verstaan, gewoon letterlijk het volk, hè? Zijn erfgenamen. Zijn afstammelingen in hoge mate, maar vooruit. Aldus zult gij tot het huis, want een huis is een volk en een volk is een huis. Aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken, vandaar kom je ook snel bij huishouding enzovoort. En ja, bestuur van een volk dus, eventueel. En zo zult gij de kinderen Israëls verkondigen, want Jacob, op grond van zijn verkiezing, dan wel op grond van zijn geloof, ik moet eigenlijk zeggen, hij werd gekozen op grond van zijn geloof, net als Abraham, en op grond daarvan kreeg hij een eretitel, dat was de naam Israël. In Nederland weten wij dat ook niet, de Britten, hoe zou dat dan komen? De Britten, de Engelsen kennen dat nog, hè. Het is jammer dat ik geen voorbeelden bij de hand heb, zo gauw, want ik kan die namen ook niet onthouden. Maar ze zijn gewoon Jan, Piet of Klaas, ik weet niet wat Klaas, Kloos in het Engels, hè. Maar goed, John, Peter of hoe ze maar heten, en dan een achternaam. En dan worden ze bevorderd, dan krijgen ze een graafschap, een hertogdom of een lordship of wat ze maar krijgen. En dan hebben ze ineens een andere naam. Achternaam wel te verstaan. Dus dan werd zo iemand ineens de Earl of Somerset. En sindsdien heette hij Jan Somerset. Nee, dat is historisch. Bedoeld zo, en zo werkt het officieel nog. Dan verandert ineens de naam. En ik lees nogal veel uit Engelse bronnen. En dan lees je die en die. En dan staat erbij voorheen. He? Want inmiddels is het Sir of Lord of Earl of the Duke of wat het maar was. Enzovoort. En dan laten ze de titel nog weg ook, dus ze krijgen die andere achternaam, enzovoort. Voorheen, enzovoort. Ze krijgen een naam die overeenkomt met de positie die ze ontvangen in de hiërarchie, officieel. Dat daar in de praktijk weinig van over is, dat is ons bekend, maar dat doet er nou niet toe. Het is wel wat de eeuwen door altijd gepraktiseerd is geworden. En de naam Israël is maar niet een andere naam voor Jacob. De naam Israël is een eretitel van Jacob ter gelegenheid van zijn promotie. En bij die gelegenheid werden hem ook verantwoordelijkheden en gunsten, privileges, geschonken. Leest u het maar na. In Genesis. Hè. U zou dat moeten bedenken, want anders dan begrijpt u later natuurlijk helemaal niks meer van Romeinen 9. Als er staat, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Je kunt wel afstammen van iemand met een titel, maar of je de titel erft is nog maar de vraag. Dat kun je kwijtraken. En je kunt hem ook krijgen als je hem niet had. Vandaar dat Abraham de vader weer genoemd wordt van alle gelovigen. Terwijl lang niet alle gelovigen van Abraham afstammen. Mag ik aannemen. Maar als dus zult ge door de huis van Jacob spreken, dat is het volk al zodanig, en aan de kinderen Israëls verkondigen, gij lieden hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb, iets dat in de toekomst alsnog zal gebeuren, wanneer het weer als op arends vleugelen gedragen zal worden en verlost zal worden. In de dagen van de wederkomst van Christus staat in Openbaring 12 met dezezelfde termen. Iemand heeft bedacht, er staat arendsvleugelen, dat moeten vliegtuigen zijn. Leuk bedacht, indrukwekkend. Maar als je je Bijbel kent, is het helemaal niet indrukwekkend. Want dan zou het betekenen dat de Heer dus ook vliegtuigen gebruikt heeft om Israël uit Egypte te verlossen in het verleden. En dat is niet zo. Dus is het beeldspraak. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn, mijn persoonlijk bezit, sekula. Het is eigenlijk een schat. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, vers 5, en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want Israël wordt geroepen uit de volkeren. Het was uit Egypte, maar niettemin, het was het wereldrijk van die dagen. En het vertegenwoordigde de volkeren. En Israël werd daar uitgeroepen, uit alle volken. En dan staat erachter, want de ganse aarde is mijn, impliciet, alle volkeren zijn voor mij. Maar juist omdat alle volkeren des Heren zijn, de hele mensheid immers, heeft God het recht, inderdaad, om er één uit te halen en de bovenaan te stellen, te promoveren. En te zeggen, ik stel jullie boven de volkeren. En dat had je eerder in Exodus al kunnen lezen, als daar staat van Israël is mijn zoon. 4 vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Hoe dan ook, de positie van Israël is er een uitverkoren, inderdaad, uit de volkeren, maar gesteld in een positie boven de volkeren. Daarom heet Israël ook prompt in vers 6 van Exodus 19 een priesterlijk koninkrijk. Als Petrus het later citeert, draait hij de woorden om, of dat enige betekenis heeft, enige waarschijnlijk wel, maar in de praktijk eigenlijk niet, een volk van priesters, een volk van koningen. Een priesterlijk koninkrijk, een koninklijk priesterdom, en als priesters zijn, dan zijn ze heilig, want als men geheiligd wordt, wordt men gesteld in de dienst van God, en dat heet priesterschap. En dan heb ik al een paar synoniemen genoemd, het is nuttig dat je ze kent, koningschap, priesterschap, zoonschap, eerstgeboorterecht. Dat zijn allemaal begrippen die op een of andere wijze met elkaar van doen hebben. Elkaar misschien niet volledig dekken, want daar kan ik nou niet op ingaan. Ja, dat kan ik wel, maar dat ga ik niet doen. Maar het idee blijft dat iemand die zo'n titel draagt, daarmee verantwoordelijkheid draagt ook. En gesteld is op een hoger niveau in de hiërarchie. De priesters hadden gezag. De koningen hadden gezag. Gedelegeerd gezag, dat wil zeggen van Gods wegen gekregen, want u weet, de overheid is Gods dienaresse. Die kent u toch allemaal, hè? Nou ja, het staat in Romeinen 14, voor degenen die dat onderweg niet begrepen hadden bij het lezen van de Bijbel. Maar het idee is inderdaad dat Israël gesteld is boven de volkeren, in een positie van priesterlijk, heilig, koninklijk volk. In een positie dus van eerstgeborene, want dat is wat het in de praktijk is. En de verantwoordelijkheid, de eerste verantwoordelijkheid in die positie, die lijkt me ook voor de hand te liggen. Want de verantwoordelijkheid van de priesters is om het woord Gods te bewaren, te onderhouden, te handhaven is een mooi woord, vooral in het Frans. Om het woord Gods te handhaven, namelijk te onderwijzen, zoals de priesters binnen Israël verantwoordelijk waren om antwoorden te geven op alle vragen die er waren met betrekking tot het woord van God. Niettemin, heel Israël wordt geacht een priesterlijk volk te zijn, niet maar één stam, maar alle stammen. Heel Israël wordt geacht een volk te zijn, zodat je toch afvraagt of het dan niet misschien toch de bedoeling is dat die Israëlieten verspreid zouden wonen onder de volkeren. En de volgende vraag is of dat misschien vandaag of zo is. Mijn antwoord is ja, maar dat moet u zich niks voor aantrekken, want ik ga er toch niet op in nu. Maar ik kan u wel zeggen wat ik gelezen heb over de dagen van het geopenbaarde koninkrijk van Christus, zeg maar de 1000 jaren, om het gemakkelijk te houden. Ik denk dat er zoveel Israëlieten zijn dat ze met geen mogelijkheid passen in dat land. Want het is maar een klein landje, jongens. Nee, ook als het zou zijn van de grenzen die in de Bijbel daar genoemd worden van het beloofde land, dan is het nog betrekkelijk klein, hoor. Ik heb begrepen dat in de toekomst delegaties van alle stammen van Israël zullen wonen in het land, maar dat de meerderheid van het volk niet in het land woont, maar verspreid over de hele wereld, verstrooid onder de volkeren. Niet in de zin van verdwaald, maar verstrooid in de zin van gezaaid. Want het woord is dubbelzinnig, hè? Dat Israël, dat is dubbelzinnig. Dat zera, dat is verstrooien, maar het heeft ook de betekenis van zaaien. Het kan dus negatief zijn, men wordt verstrooid als straf of omdat men de Heer verwerpt en de Heer zegt, zal u verstrooien. Maar ja, het is hetzelfde als zaaien, dus ergens moet het dan toch vrucht dragen. En ik geloof dat de toekomst in de 1000 jaren er inderdaad zo uitziet. Ik ben zelfs van mening dat uitspraken als ze zullen verzameld worden, twee uit een dorp, drie uit een geslacht, of wat was het ook alweer? Die populaire tekst die men gebruikt voor de Calvinistische leer der uitverkiezing. Ik geloof dat die betekent inderdaad dat slechts een deel enkelingen uit het volk inderdaad verzameld worden en vast zullen wonen in het beloofde land, en dat de rest inderdaad verspreid woont over heel de wereld, nog steeds in dezelfde koninklijke en priesterlijke functie, want het 1000-jarig rijk, excusez le mot, is wel degelijk een Israëlitisch wereldrijk, want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Daniel 2. Dan moet er toch personeel zijn die dat een beetje, ambtenaren zo je wil, die dat een beetje in de gaten houden. En als de aarde vol moet zijn van kennis des Heren en Israël is het priesterlijke volk, dan zal dat volk toch moeten leven overheen heel de aarde, om zo te zeggen. In een verantwoordelijke functie. Als vertegenwoordigers van de koning. Hebben die nog tot zover? Wel simpel. Maar het vloeit wel voort uit deze roeping van Israël hier, hè? Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, geheiligd tot de dienst, namelijk. Eén volk wordt gesteld boven de overige volken. Je vindt één lange doorgaande lijn van Adam tot de jongste dag aan toe. Dat zal duidelijk zijn, daar is ook niks moeilijks aan. Dat weet iedereen bij wijze van spreken. Hè? Van het begin tot het eind enzovoort hebben wij van doen met de mensheid, bestaande uit mensen. Dat wil zeggen uit individuen en daar heeft God iets mee geregeld. En de bedoeling is uiteraard dat de mens als aardenvat uit de aarde aards enzovoort, dat hij zou horen naar het woord van God. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? De prediker zei, als je voor God staat, past het je om niet te spreken, dan moet je luisteren. Want God is die God uit de hemel en wij zijn uit de aarde. En de hemel is hoger dan de aarde. En het lagere is ondergeschikt aan en zou moeten horen naar het hogere. Ik weet niet of u dat nog weet, maar dat is zo. Hè? Nou ja, dat was vroeger zo dan. Hè? Voordat we die hiërarchie hebben afgeschaft. Het gaat over die individuele mens. En het verbaast je dus ook niet dat je daarna leest over een jongste dag, waar de doden, dat wil zeggen alle mensen die ooit geleefd hebben, wie het ook waren, groot en klein, wie het maar waren, dat die zullen geoordeeld worden van Gods wegen. Voor hun persoonlijke situatiehouding, geloof eigenlijk. Een geloof dat bovendien tot uitdrukking komt in de werken van de mens, vandaar dat er staat, men zal geoordeeld worden naar de werken. Want wat binnen in de mens is, God weet het wel, dat zegt de Bijbel ook, maar niettemin, de werken van de mens bewijzen wie hij was, waar hij stond en of hij gelovig was of niet en in welke mate. Daarom noem ik die hele situatie de bedeling van het individu. Schofield noemde het bedeling van het geweten. De term staat niet in de Bijbel, maar je kan het toch een naam geven? Ter aanduiding, zodat we weten waar we het over hebben. Maar het is, ook volgens Schofield zal ik maar zeggen, het is een huishouding waarbij het gaat om de persoonlijke relatie tussen God en de individuele mens. Ja, dat is de basis van het hele verhaal eigenlijk, ook van de hele Bijbelse geschiedenis, de heilshistorie. Maar daarmee is het niet afgelopen, want dit geldt voor elk mens en dus ook voor alle mensen binnen alle volkeren. Maar op een hoger niveau krijgen we dan de positie van Israël en daarmee de positie van de Israëlieten. Die hadden een specifieke verantwoordelijkheid en Paulus zegt daarvan in Romeinen 3... Het gaat erom dat hun, dat is namelijk het eerste van alles wat Israël aan voordeel of als nut heeft ontvangen. Dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. God verhoogde ze, promoveerde Israël, stelde ze in een ambt. Een ambt dat op voorhand meteen genoemd wordt van koningschap en priesterschap, wat op zich niet verbijsterend is, die twee, want koningschap en priesterschap zijn onder alle volkeren altijd één geweest. Het idee van dat politiek, zeg maar de staat en religie, dat twee dingen zijn die niks met elkaar te maken hebben, dat is natuurlijk niet waar. Dat is niet waar, dat kan je nou wel beredeneren. Je kunt hooguit beredeneren, denk ik, dat het verstandig is om die twee dingen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Maar daar zal niemand vrede mee hebben. En voor ons geldt dat ook. We hebben aan de ene kant een positie voor de Heer en de andere kant een positie in de wereld op een of andere wijze. En die twee, ja, die zouden we liever niet scheiden. We zijn toch niet schizofreen, bedoel ik maar. Het zou één moeten zijn. Naar Bijbelse maatstaven zeker, want lees maar de geschiedenis van Israël zelf. De positie van het volk is rechtstreeks afhankelijk van of men de stem des Heeren hun Gods gehoorzaam is. En politiek en dienst aan God, of zullen we zeggen politiek en geloof zijn in ieder geval niet van elkaar te scheiden. Men heeft dat wel zo geregeld, ik ben er ook wel blij mee in onze dagen overigens. Want ik heb liever niet dat de overheid zich bemoeit met wat ik geloof. Dat hebben ze overigens wel duizenden jaren gedaan, hè. En ook in Nederland. Ja, zeker wel. En de overheid bepaalde naar welke kerk je moest. En als je dat niet deed, dan kwam je in het gevangen terecht. Of op de op het schavot. En het meest nette was nog, dan kon je geen ambtenaar worden. Dat is het laatste wat er van overbleef. Maar die twee dingen horen bij elkaar. Het hoofd van het volk is de koning en die is meteen ook de hoge priester. Dat dat onder Israël uit elkaar getrokken wordt, heeft een specifieke functie. Heeft een bepaald doel in de heilsgeschiedenis. Maar u en ik weten dat het ideaal gerealiseerd zal worden in de wederkomst van Christus, wanneer hij alsnog de koning zal zijn en niet maar over Israël, maar aangezien Israël staat boven de volkeren, dus ook over de volkeren, daar moet je aan wennen misschien, maar dat is zo, hè. Als Israël staat boven de volkeren, dan is de koning van Israël koning ook over de volkeren. Maar als dat ideaal verwezenlijkt wordt, blijkt die koning wel degelijk te zijn koning en hogepriester. Naar de ordening van Melchizedek. En dat bevestigt alsnog wat ik zeg. Maar onder die oude volken was daar geen verschil tussen. Het staatshoofd, de koning, was tevens verantwoordelijk voor de godsdienst uiteraard. En in de Bijbel wordt er überhaupt geen verschil tussen gemaakt. Al lees je het dan misschien langs de negatieve kant. Want tot Israël zegt de Heer vele malen, dat zij geen verbond zouden sluiten met andere volkeren. Want dat is een verbond met andere goden. Waarom? Ja, omdat die religie en de politiek, om zo te zeggen, of wat er verdomme gaat, dat is niet van elkaar te scheiden, dat is één geheel. En dat hoort natuurlijk ook zo. Nou ja, de christelijke politieke partijen in Nederland zijn het van harte met me eens nu. Ja, totdat ik ga vertellen dat wij als christenen burgers zijn van een ander land waarvan we een paspoort hebben. En dat wij dus met die politiek hier op aarde op dit moment helemaal niets van doen hebben. En daarom heeft men weer uitgevonden dat je best een verzameling paspoorten kon hebben. En wij bedenken dat vroeger alleen spionnen dat hadden, hè. Het is maar van welke kant je binnenkomt, hè. Maar ik probeer hier alleen maar dit beginsel bij te brengen, hè. We hebben van doen met de individuele mens. Voor velen is dat al moeilijk genoeg, omdat ze altijd wel met zichzelf overhoop liggen. Maar het heilsplan van God steekt nog heel wat anders in elkaar. God heeft één volk, niet maar van buiten van die volken apart gezet, maar heeft hem naar boven apart gezet, boven de volkeren geplaatst. En de eerste verantwoordelijkheid van dat volk onder God is uiteraard om dat woord Gods te ontvangen en te bedienen. Om dienaren des woords te zijn als priesters naar de overige volken toe. Waarom ook niet? Als God woord is en als Gods werk in het algemeen, maar tamelijk filosofisch, beschreven kan worden als God spreekt, dan betekent het dus toch dat als Israël God zou dienen, zou dat in de eerste plaats betekenen dat zij het woord Gods ontvangen. En waar zij gesteld zijn als volk boven de volkeren, is de verantwoordelijkheid van Israël om dat woord van God dus bekend te maken, te prediken, te onderwijzen, is een mooier woord eigenlijk, om het bekend te maken, te prediken aan de overige volkeren. Sommigen zien dit überhaupt niet, hebben er ook geen belang bij. Anderen hebben dat natuurlijk wel gezien, want het ligt er tamelijk dik bovenop. En redeneren het vervolgens weg en zeggen, nou ja, dat was toen. Maar ja, Israël was ongehoorzaam en daarmee is het verhaal afgelopen. En toen kwam de kerk weer in de plaats van Israël. Ja, als dat zo is, dan is de kerk verantwoordelijk om dat woord Gods te prediken. Maar degene die dat het meeste doen, het woord van God prediken en onderwijzen de overige volken, protesteren weer tegen het idee dat de kerk, de gemeente, in de plaats van Israël gekomen is. Terwijl ze typisch het werk van Israël doen. Begrijpt u over wat voor verwarring we het nu hebben? Nee, het zijn de meer evangelischen, de gelovigen die wat meer vrij zijn van de instituten, om zo de kerkelijke instituten, die er altijd op uitgegaan zijn om het woord van God te prediken. Van mens tot mens, om zo te zeggen. Maar daarmee vervulden ze een priesterlijke taak die oorspronkelijk gegeven is aan Israël, maar juist in die kringen ontkent men dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Het is toch een beetje vreemd. Want in de praktijk nemen die plaats toch in. Te vrezen valt dat men die plaats dus niet kent. En de discussie dus ook niet werkelijk zin heeft totdat de begrippen gedefinieerd worden. Maar daar ben ik nu een beetje mee bezig, hè. Want waar het me om gaat, is dat sinds de roeping van Israël er sprake is dus van een volk boven de volkeren. Een volk dus met een hogere verantwoordelijkheid. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat degene die onder de wet leven, dat is primair Israël, ook door de wet geoordeeld zullen worden, terwijl degene die zonder wet leven, zonder de wet geoordeeld zullen worden. Daar is dus wel degelijk verschil in verantwoordelijkheid voor mensen, afhankelijk van waar ze toe behoren. En tussen die individuele mens en dat ene volk Israël heb je ook een laag, hè? Er zit nog een laag tussen. Dat is de laag van de volkeren, die ik eerst maar even heb overgeslagen. Want vanaf Adam tot Noach vind je althans in de Bijbel geen vermelding van volkeren. Ik beweer niet dat ze er niet waren. Ik beweer alleen dat ze in Gods administratie niet voorkwamen als volkeren. Wat ongetwijfeld wel voorkwam, is zoals de eeuwen door de duizenden jaren gegaan is, en tot in onze dagen alleen niet meer bij ons, is dat families inderdaad een eenheid vormen en iemand in de familie heeft het hoogste gezag in de familie. Dat hebben we allemaal afgeschaft. Maar onder vele volkeren bestaat dat tot in onze dagen nog steeds. En het is een Bijbels beginsel. In de Bijbel vind je die hiërarchie. De wereld wordt maar niet bevolkt door individuen. Zo lijkt het misschien, hoewel dat ook niet waar is, want zo lijkt het helemaal niet. Maar zo is het ook niet, hè? Men heeft verantwoordelijkheid ook specifiek binnen de familie, het huis waarin men geboren is enzovoort. Dat daar veranderingen zich in voordoen in de loop van het leven, dat kan allemaal wel zijn, maar het verandert aan het beginsel helemaal niks. In de Bijbel vind je dat dus ook, want daar vind je niet alleen een volk Israël, maar daar vind je ook dat als je iemand zoekt omdat hij wat verkeerd gedaan heeft, Achan bijvoorbeeld, kunt u Achan? Nee, ze wisten niet wie ze hebben moesten en toen werd het lot geworpen. En toen kwam men bij de stam van die, en dan de familie van die, en dan het huisgezin van die. En dan hielden ze nog maar een paar personen over. En dat ging langs die hiërarchie, van bovenaf naar beneden. Totdat men bij die ene man terechtkwam, die zich vergrepen had aan de buit van, om zo te zeggen, van Jericho, weet u nog? Maar het gaat me nou niet om dat verhaal, het gaat me om het beginsel. En dat komt vaker voor in de Bijbel, hè? Dat iemand aangewezen moet worden. Als later Saul tot koning gemaakt wordt, dan gaat het ook zo. Dat wil zeggen, hij was al lang tot koning gezalfd van Gods wegen, maar voor het volk ging het met het lot. En zo kwam het bij de stam van Benjamin, de huis van Kis, en van de zonen van Kis werd het toen Saul enzovoort. Dat is langs de hiërarchische lijn. Die heb je toch, hè? Vandaar dat het huis van Saul ook genoemd kan worden, het huis van Kis. Die stond erboven, is ouder en in die hiërarchie staat hij erboven. En wat later komt, staat onder wat er eerder al was. Dus die hiërarchische lijn komt overeen met de stamboom, maar dan staat de boom op zijn kop. Hè? Alleen, dat is het hele verhaal. Staat ook in de Bijbel. Als Abraham tiende betaalt, dan heeft Levi ook tiende betaald. Hoewel Levi nog in de schoot Abrahams was op het moment dat het gebeurde. Hij was nog lang niet geboren. Moest eerst nog Isaac komen, dan Jacob en dan Levi pas. En dan pas zijn zonen, want die pas werden tot priesters gesteld later. Maar het gaat erom dat je die verhoudingen dus ziet en begrijpt wat de consequenties zijn. Wat je vindt, natuurlijk, het zal het geweest zijn voor de zondvloed dat de mensheid verdeeld was in families, met hoofden daarvan. Voor mijn part stammen worden het dan genoemd, pas als het nog groter wordt, ga je het een volk noemen. Waar de grens precies ligt tussen die termen, dat weet ik ook niet, hè. Je krijgt individuen, dan heb je een gezin, als dat tenminste tegenwoordig nog zo is, hè. En waar dat nog zo is, een gezin als hoeksteen van de samenleving, ja zuster. En daarboven krijg je dan het huis, een hele familie. En dan verschillende huizen bij elkaar, dat noemen ze, elders noemen ze dat een clan. En dan verschillende clans bij elkaar, dat is dan weer een stam. en verschillende stammen bij elkaar is weer een volk. Waarbij er vanuit gegaan wordt dat het hele volk dus een gemeenschappelijke stamvader heeft en dus bloedverwant is. En omdat we dan allemaal familie zijn binnen het volk, zal ik maar zeggen, kunnen we het toch nog redelijk met elkaar vinden. Vooral als we niet al te dicht bij elkaar wonen. Wat in een overbevolkt land dus tot problemen moet leiden. Maar die indeling zal er wel geweest zijn voor de vloed van Noach, 1656 jaar. Dus dat is tijd genoeg voor die verdeling, zullen we zeggen, in clans of in stammen. Maar niet van Gods wegen als zodanig erkend. Daar lees je dus niet over. Je leest pas sinds Noach, en we hebben dat ook gelezen, lees je pas over volkeren, waarbij de mensheid inderdaad ingedeeld wordt in volkeren. En niet alleen lees je dat in Genesis, maar het wordt later ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Het eerste is natuurlijk gewoon Genesis 10, waar je meteen de tabel vindt, hè, waar de mensheid verdeeld wordt in pak een beetje 70 volkeren. De telling is een beetje moeilijk, maar het zijn er 70. Uit de drie zonen van Noach, in elk geval. En daar heet het inderdaad, ik lees meteen vers 5, want we hebben daar natuurlijk al eerder bij stilgestaan. Ik lees meteen vers 5. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken. Dat wil zeggen de afgezonderd, want eiland betekent afgezonderd, geïsoleerd. Hè? De afgezonderde landen, volken, in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar zijn taal, naar hun huisgezinnen, onder hun volken, implicerend dat er binnen die volkeren inderdaad ook zo'n hiërarchie is, dat volkeren verdeeld worden in wat hier dan genoemd wordt huisgezinnen uiteraard. En de volkeren onderscheiden zich van elkaar door een verschillende taal. En dat staat hier in het algemeen. Daarna gaat het. Hier staat, in vers 5 staat het over Jafet, afstammelingen van Jafet. In vers 20 staat het over de afstammelingen van Gam. En daarna staat het in vers 31 over de afstammelingen van Sem. En in vers 32 staat het over hen allen bij elkaar. En dat is kennelijk tamelijk officieel. Want in Handelingen 17 haalt de apostel Paulus deze dingen aan als zijnde de status quo. Dat wil zeggen, als van toepassing nog in zijn dagen. In, wat zeg ik, Handelingen 17. Daar is Paulus in Athene. En hij zegt in vers 26. En heeft uit één bloede. Uit één staat er, bloeden staat er niet. Maar dat doet voor ons nu niets ter zake. Hè? God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Daar is het één geheel. Hij zegt dus, dat gaat over inderdaad één mensheid die van één afstamt. Maar daarna bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, dat wil zeggen dat er een geschiedenis voor hen bestemd is, de tijden. Dat wordt bepaald door jaartallen. Het gaat dus over geschiedenis, om niet te zeggen heilsgeschiedenis. En bovendien, niet alleen de tijden, maar ook de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, daar heb je de grenspalen dus, hè. De beperkingen van hun woning. God zelf heeft de mensheid in volkeren verdeeld, staat hier. En ze bovendien, al die volkeren, een eigen territorium gegeven. Een eigen stuk land gegeven, om zo te zeggen. En bij gelegenheid staat er nog ergens dat toen God dat deed, heeft hij een stuk uitgezonderd, omdat het voor Israël bestemd was. Zodat toen Israël in Kanaan kwam, woonden daar weliswaar Kanaanitische volkeren, afstammelingen van Gam dus, maar die woonden daar ten onrechte. Dat was niet de bedoeling, daarom moesten ze eruit. God had het anders geregeld. Daarna is in de loop van de geschiedenis natuurlijk langs alle kanten getrokken aan die grenzen. Dat begon meteen toen Israël in het land kwam, uiteraard. En de probleem heeft zich nooit werkelijk opgelost, want Israël heeft in de praktijk nooit het hele land veroverd. Nou ja, in de dagen van David, ongeveer, David, Salomo, toen was het rijk het grootste. Als u mij vraagt, moet het zelfs beschouwd worden als het wereldrijk van die dagen. Al denken wij er meestal veel te gering over. Maar het was het wereldrijk van die dagen. Toen was ongeveer, voor zover wij kunnen nagaan, wel het hele gebied van het beloofde land veroverd. Maar sommige gebieden werden gewoon nog steeds bevolkt door vreemde volkeren. En wat gezegd was, was dat die moesten eruit gedreven worden. Kortom, ze hadden toen wel ongeveer het hele beloofde land in bezit. Maar dat betekent gewoon dat sommige volkeren alleen maar schatplichtig waren aan David en later aan Salomo. Zonder dat werkelijk de grenzen van Israël verlegd werden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men zou het meer beschouwen als bezette gebieden. Maar het is dus nooit gebeurd en aan die grens is altijd getrokken. Tegen de tijd dat je in de dagen komt van de ballingschappen. Aan het begin van die ballingschappen, zal ik maar zeggen, was er van Israël nog maar heel weinig over. Niet alleen qua grondgebied, maar ook qua bevolkingsaantallen. Eenvoudig omdat een groot deel van het volk al lang verdwenen was uit het land. Een land wat zo bedreigd wordt door de vijand. En waar altijd men weer dan van links en dan van rechts, ik bedoel dan van het noorden en dan van het zuiden, al die legers maar altijd voorbij marcheren, omdat het nou eenmaal op de route ligt. Ja, dat is zo. Van Egypte naar Azië, dan wel Mesopotamië. Dat zijn de legers van Syrië, Assyrië, Babylon, ene kant, en de andere kant Egypte. Die legers komen allemaal dwars door Israël, hè? Via de drie grote karavaanwegen die er dwars doorheen lopen, van noord naar zuid. Het land eet zijn bewoners op, zei de profeet Ezechiël. Het zal ooit een keer veranderen, zei hij trouwens. Maar veel van het volk is inderdaad inmiddels gevlucht. Dat wil zeggen geëmigreerd. Er was nog maar weinig van over in de dagen van het Assyrische ballingschap. Vandaar ook dat het niet zo moeilijk was voor de Assyriërs om de 10 stammen van Israël weg te voeren. En daarna van Assyriërs en uiteindelijk de Babyloniërs om de 2 stammen van Israël weg te voeren. Zoveel volk was er niet meer. En dat kleine Joodse staatje in de dagen van Jeremia, ja, dat stelde al helemaal weinig voor. Zo was dat. Maar niettemin, het land was bestemd voor Israël, zodat we achtereenvolgens krijgen een mensheid bestaande uit individuen, vervolgens ingedeeld in volkeren van Gods wegen geadministreerd, volkeren die bovendien in de loop van de geschiedenis genoemd worden, niet alleen in de geschiedenis, maar ook in de profetieën, en met name ook in profetieën die nog steeds niet vervuld zijn. Zodat diezelfde volkeren in de toekomst alsnog een rol zullen spelen in de eschatologie. Dat wil zeggen in de toekomende geschiedenis, om zo te zeggen. Met name dus in de dagen van de wederkomst van Christus. En er worden specifieke oordelen beschreven over nogal wat volkeren. Lang geen 70 dan, overigens. Maar het neemt niet weg dat je moet concluderen dat God wel degelijk volkeren ook als volk oordeelt en ter verantwoording zal roepen. En dat is een ander ding dan het individu, zoals wij Nederlanders allemaal weten. En de politici waarschijnlijk ook, maar ze hebben geen idee hoe het komt. Niemand kan het ze uitleggen, dat hebben jullie toch langzamerhand ook begrepen. Die politici hebben allemaal plannen en ze staan los van wat het volk wil. En het volk heeft allemaal plannen, maar politici hebben geen idee waar het over gaat. En als je die luid om bloedserieus hoort praten, dan denk ik, man, wat ben je toch wereldvreemd eigenlijk. Ja, je mag dan minister zijn of van mijn part kamerlid, maar Jongens, dat zijn twee werelden. Dat weet iedereen en dat is een ontwikkeling die is al heel lang, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, is die aan de gang. Net zo lang totdat er één boven komt te staan die het gewoon in zijn eentje, de dienst uitmaakt. Daar gaat het naartoe. Ja, gestaag. Langzaam als je mij vraagt, maar gestaag. En dan krijgen we van doen met die antichrist die inderdaad de volkeren aan zich zal onderwerpen. Dat is primair een politieke zaak, de volkeren, maar daarna krijgen de individuen daar natuurlijk mee te maken, want zo gaat dat. Dat komt dan van bovenaf en dat komt dan op steeds lagere niveaus. En ik heb het niet over sociale klassen, ik heb het gewoon over hiërarchie, zoals de Bijbel zelf daarover spreekt. En als Christus koninkrijk geopenbaard wordt, gebeurt er precies hetzelfde. God stelt zijn koning voor, definitief. Hij heeft hem nu achter de hand. Zoals eens David. Allang gezalfd, maar nog in de praktijk niet op een troon in Jeruzalem. Dat kwam pas later. God heeft zijn gezalfde achter de hand. Dat zegt Psalm 2, hè? Dat zo is. En in de toekomst zal hij hem zenden, om zo te zeggen. Zal hij hem presenteren aan de wereld en dat betekent dat inderdaad dat koninkrijk eerst gevestigd wordt over Israël, eerst Juda, de koninklijke stam, net als bij David zelf in het verleden, en daarna alle stammen van Israël en vanuit al die stammen van Israël over alle volken en van daaruit over alle individuen, want het is primair toch wel degelijk een politieke kwestie. En als dat geregeld is, of politiek gezien, dan zijn er ongetwijfeld individuen die zich niet aan de koning hebben onderworpen. Het volk, het land misschien wel, maar individuen niet. Maar sommigen, en die verdwijnen dan ook. Hè? Die zullen van de aarde worden weggenomen. Dat is in de wederkomst van Christus. Kortom, het zijn lagen boven elkaar. En het drukt zich inderdaad uit in bedelingen die van het individu, ook genoemd het geweten. Daarna krijg je die van het menselijk bestuur, heeft van doen met de volkeren. Daarna krijg je de roeping van Israël, beginnend bij Abraham, maar dan begint dat toch. En dan gaat het inderdaad over Israël, boven de volkeren. En dan heb je nog een losse, die staat daar weer boven of op zijn minst naast. En dat is die van de wet, die bij Mozes begon. Maar u weet, die is inmiddels beëindigd, dus die speelt in de toekomst ook geen enkele rol meer eigenlijk. Hè? Want die is beëindigd in de dood en opstanding van Christus. Ik probeer u dus uit te leggen dat wij met die bedelingen ook van doen hebben met een bepaalde vorm van hiërarchie, waarbij die bedelingen ook inderdaad in de praktijk zich opstapelen. Want de volkeren en daarmee hun regeringen staan boven het individu, uiteraard. En daarna de roeping van Israël als dat ene volk boven de overige volkeren. Ja, dat is weer een hogere laag, om zo te zeggen. En dan binnen die geschiedenis van Israël hebben we dan nog de geschiedenis van de wet, die komt wat later en verdwijnt ook wat eerder. En dat was een zaak die inmiddels tot het verleden behoort, hoe belangrijk hij dan ook officieel mogen zijn. Maar het gaat erom dat we die hiërarchie zien, want anders kun je die hele Bijbelse geschiedenis feitelijk niet volgen. En dat zet zich al in, gewoon in Genesis 1, waar sprake is nog maar van één mens, in wie al die dingen nog verenigd zijn en waar je ook niet de noodzaak vindt meteen om het zaakje te organiseren. Er kan moeilijk sprake zijn van hiërarchie als je maar één man hebt. Maar niettemin vind je het reeds vermeld in Genesis 1. In de allereerste woorden over de mens, de introductie van de mens namelijk. In Genesis 1 vers 26... En God zeide, laat ons Adam maken, niet mensen, het is trouwens een enkelvoud, Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij, hier wordt het meervoud geïntroduceerd en daarom staat er laat ons mensen maken in de vertaling, dat zij heerschappij hebben, over, en dan gaat het over heerschappij, en heerschappij is inderdaad meteen introductie van hiërarchie onder de mensen. Er zou geheerst worden, men zou heer zijn. Dat zij heerschappij hebben over de vis in de zee en over het gevogel des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Heerschappij over de gehele aarde. En we komen het daarna weer tegen in vers 28. God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. Implicerend dat het toch een vijandige aarde was. Ik wijs er altijd even op in het voorbijgaan. Want anders denken wij, volgen wij de christelijke mythe, weet u wel. Het was allemaal koek en ei, of wat het maar was, pais en vree. Tot Adam in zonde viel. Maar dat was dus niet zo, hè. Hij kreeg de opdracht de aarde te onderwerpen. Toen hij later, een halve bladzijde verder, geplaatst werd in een hof. Want het wordt daar beschreven, in een hof die de Heere gebouwd had, moest hij dus ook prompt de hof bewaken, omdat er vijanden waren. En bovendien de hof bouwen, zodat het grootste deel van de wereld, dan wel van de aarde, echt geen hof was, maar er viel heel wat onkruid te wieden, zal ik maar zeggen. Zeker daarbuiten, maar daarbinnen ook. Dat is een situatie van strijd waarin de man geplaatst werd. En hij heeft heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Ik weet wel dat het hier niet dik bovenop ligt, maar het wordt toch in het algemeen door alle Bijbelverklaarders herkend en erkend. Wat wij vinden is de aanstelling van de mens, in de eerste plaats Adam, als heerschappijhebbende. Dat wil zeggen, hij wordt op de aarde geplaatst als koning. Er zijn nog wel geen andere mensen om over te heersen, maar daar wordt aan gewerkt. Hè? Wees vruchtbaar, staat u. Vandaar dat men traditioneel ook spreekt over de mens als kroon der schepping. Men heeft het begrip heerschappij of koningschap er wel degelijk in gevonden. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat hier in de praktijk nog niks te heersen valt. Bovendien, in de praktijk loopt het meteen ook verkeerd, dat weet u. Dat is meteen het volgende hoofdstuk al. En anders wel in hoofdstuk 3. Maar we zouden in de gaten moeten hebben dat hier het begin is van een lijn, de langste lijn, die uitgezet wordt in de Bijbelse geschiedenis, want de bedoeling was dat Adam zou heersen. Als we daarna van doen krijgen met inderdaad heerschappij in de zin van volken en koninkrijken enzovoorts, dan is dat de uitwerking van wat hier in verband met Adam beloofd is. Begrijp je me goed? Achter Adam merken wij, vinden wij meteen Christus. Niet meteen als je Genesis 1 leest, denk ik. Maar ja, in het licht van wat we allemaal, of moet ik zeggen, in het grote licht, in het uitnemender licht van het Nieuwe Testament, zien wij dat deze woorden natuurlijk via Adam, via die eerste mens, meteen gesproken worden over de laatste Adam, zoals we hem kennen. Er wordt meteen gesproken over de Heer Jezus Christus, die uiteindelijk zal doen wat hier al gelegd wordt als het ware bij of op Adam. En niet alleen is dat de reden waarom de Heer Jezus genoemd wordt de laatste Adam, maar het is ook waarom hij genoemd wordt, vooral door zichzelf overigens, de Zoon des Mensen. Want de uitdrukking Zoon des Mensen is letterlijk zoon van Adam en daarmee erfgenaam van Adam. En dat is waar het om gaat. Ik bedoel, niet alle mensen zijn gesteld tot koningen over de aarde. Dat zou in strijd zijn met het begrip koning als zodanig. Dat kan ook helemaal niet. En dus is de vraag, wie uit de mensen is de erfgenaam van Adam? En daar gaat het dus ook meteen over. En het is niet toevallig, denk ik, dat het meteen gaat over twee zonen. En er is iets mee. Er is vijandschap tussen die twee in de praktijk. En dat is een geschiedenis zoals we die hierna in Genesis nog vele malen tegenkomen. Met een vader die twee zonen had. En tussen die twee zonen zat het toch op wat voor wijze dan ook niet helemaal lekker. En bij al die zonen is de vraag: wie is de erfgenaam? Met gebruikmaking van de term wie is de eerstgeborene. Wat een verschrikkelijk lastige term is overigens. Ik heb het 100 keer uitgelegd en misschien wel 1000 keer in de loop der jaren. Maar kennelijk dringt het toch niet door. Het betekent niet eerste en het, zeker betekent het niet eerstgeboren. Het betekent het niet geborene. Hè? En waarom heb je dat woord dan? Omdat wij er geen woord in het Nederlands voor hebben met dezelfde betekenis en toepassing als het Hebreeuws. En de Grieken hadden dat ook niet. Dus die hebben ook het woord eerstgeborene, prototokos. Proto is eerst en tokos, dan ben je als eerste verkregen, hè, uit de toko, uit de winkel. Ja, tokos, verkregen. Dat is wat het betekent. Of enig geborene, wat een andere vertaling is van precies hetzelfde begrip. Eigenlijk, want nauwkeuriger ga ik er voor deze gelegenheid niet op in. Maar het is niet de betekenis van de term als zodanig. Het komt in de buurt, maar het dekt het op geen stukken na. Maar daar is wel steeds de vraag naar. In Genesis levert het ons gewoonlijk geen problemen op. Het probleem is dat wij denken dat het een woord is uit Genesis en daarna in heel de Bijbelse geschiedenis geen rol meer speelt. Dat begrip eerstgeborene, toch? Wat denken wij? Maar het is niet zo. Het is wat aan het begin neergezet wordt en de hele heilsgeschiedenis draait daarom. Waar gaat het om? Wie is de erfgenaam? Wij weten wie het is. Dat is de Heer Jezus Christus. En die erft dan ook inderdaad de troon. En nog zo het een en ander. Hij is ook de hoogste in de menselijke hiërarchie. Dus. Omdat hij de mens is met het hoogste erfrecht. Want de hoge positie komt voort uit erfrecht. Dat erfrecht een gecompliceerde zaak is, soms. Dat is zo, dat is tot in onze dagen zo. En dat is in de Bijbel ook zo. Vandaar dat er complicaties zijn, ook met betrekking tot de lijsten van erfgenamen, populair genaamd geslachtsregisters. Maar we hebben niet voor niks één register dat heel de Bijbel doorloopt van Adam tot op Christus en daarna ook inderdaad ophoudt. En voor zover er andere registers zijn, beginnen ze zomaar ergens en eindigen ook zomaar weer ergens. Maar ze lopen niet door. Hebben jullie nog? Dat alleen al is een lijn die doorheen heel de Bijbel gevolgd kan worden. Hoe je van Adam terechtkomt bij, of ja, van Adam terechtkomt bij de zoon van Adam, de zoon des mensen dus. En waar de lijn loopt inderdaad via David, kom je dus terecht bij Jezus, gij zonen Davids. En hoewel de tijdgenoten van de Heer Jezus hem noemden, hem zo aanriepen zelfs, hè, Jezus, gij zonen Davids, gebruikte hij zelf de nog hogere titel, want de zoon van David, strikt genomen, dat wil zeggen smal genomen, is de titel voor de koning van Israël. Degene met rechten op de troon van David. Terwijl de titel zoon des mensen impliceert, ook als je die, juist als je die strik neemt, maar strikt smaller kan niet, hij is het hoofd dus van de hele mensheid. En die twee sluiten elkaar niet uit, omdat Israël als volk gesteld is boven de overige volken. Dan is dus de koning van Israël impliciet ook koning over de volkeren der aarde, alle volkeren, de hele mensheid namelijk. Het is ook een belangrijk gegeven, maar dat heb ik u ook al eens eerder verteld, dat een van de rechten van die eerstgeborene is dat hij garant kan staan voor degenen die onder hem zijn. Die vertegenwoordigt hij in rechten. Alleen als hij dat doet, noemen we hem niet eerstgeboren, maar noemen we hem losser. de goel. Het Hebreeuws heeft daar ook weer een aparte term voor. En als diezelfde eerstgeborene eveneens van dat recht gebruik maakt om de familie te vertegenwoordigen en dus optreedt als wreker, dan vertalen we hetzelfde woord goel dat we vertalen met lossen, vertalen we ineens met bloedwreker. Wat is daarmee bewezen? Dat wij voor die begrippen geen woorden hebben dus. En dat maakt het zo lastig. Toch? Nou, als we het nou maar netjes vertalen binnen de context, oké, de losser. En binnen andere context vertalen het met bloedwreker, komt niemand op het idee, hé, is dat hetzelfde woord? Want het lijken twee verschillende dingen te zijn. Maar het is hetzelfde, het gaat over dezelfde functie. Maar het is dus functie van het hoofd van de familie. En het hoofd van de familie heet binnen de familie de begoor. En begoor wordt vertaald met eerstgeborene, want hoe moet je het anders vertalen? Dat maakt het erg lastig, want bij eerste denk je aan wat anders. En zeg je meteen, ja, maar de eerste werd niet de eerstgeborene, want Esau was de eerste, maar het werd Jacob. En al dat soort dingen meer. En als je daarmee blijft hannissen, dan raak je vanzelf in de Bijbel, na Genesis, volkomen de weg kwijt. Ik meen dat bloedserieus, hoor. Dan ben je het spoor dus bijster. Dan weet je niet wat dat is. En als daarna van Christus gezegd wordt dat hij de eerstgeboren is, wat betekent dat dan? Zo eerste was hij ook niet. Het was de 75ste generatie vanaf Adam. Hoezo eerste? Wat zegt dat dan? Wat betekent dat dan? Nee, daar heeft men van gemaakt. Ik heb het kort geleden nog gelezen. Heeft men van gemaakt, ja, maar hij is de eerstgeboren zoon van God. Dan zeg ik precies hetzelfde, maar dan was hij toch niet de eerste. Want in de Bijbel staat dat de zonen God stonden te juichen toen God de schepping maakte. En toen was Jezus nog lang niet geboren. Engelen worden zonen Gods genoemd, dus hoezo eerstgeboren? Nou ja, dan kun je zeggen, dat is de laatste die alsnog daar het eerstgeboren terecht krijgt. Ja, nou, oké, ja. En toen werd er ook nog gezegd, ja, maar er staat nergens dat Christus de eerstgeboren is uit de mensen of uit Israël of zo. Dan zeg ik, nou, dan moet je je Bijbel nog een paar keer overlezen. Hij was sowieso de eerstgeborene van Maria en dat was een mens en dat staat een paar keer in de Bijbel. Bovendien staat er zwart op wit, hij was de eerstgeborene aller creaturen. En onder creaturen valt God niet, hoor. Want God is geen creatuur. Schepsel betekent dat immers, God is geen schepsel. Dus hij is wel degelijk de eerstgeborene onder de schepselen. Wel degelijk wel, maar dan weet je nog niet wat het betekent, want het betekent niet dat hij als eerste kwam. Maar dat is ook niet de betekenis van de term. De term is de aanduiding van degene die het hoogste is in de hiërarchie. Die aan de top staat en die dus binnen die piramide, om zo te zeggen, voor het zeggen heeft. Hij is de uiterste hoek, heet dat, in Psalm 118 al, hè. En eventueel in Efeze 2 en nog wat schriftgedeelten, ook in Jesaja trouwens. Maar die uiterste hoek is de top van het bouwwerk en daarom de hoogste in rang. En dus heeft hij voor het zeggen, is hij koning, heeft hij recht althans op die troon. Maar op diezelfde grond, op precies dezelfde grond, kan hij gebruik maken van zijn recht tot lossing. Hij heeft recht tot lossing, hij heeft ook recht tot wraak. Dat is de bloedwreker, goel, heet het dan. Maar het is een functie van de eerstgeborene. En het is eigenlijk jammer dat het uitgelegd moet worden, omdat het begrippen zijn die in de volkerenwereld algemeen bekend zijn. Hoe men het noemt, ja, dat is geen theologische of bijbelse kwestie, dat is een kwestie van taal. En dat is weer een andere discipline. Maar het bestaat, het heeft altijd bestaan, inclusief zelfs letterlijk de term eerstgeboorterecht, primogenituur heet dat. Dat is de officiële term daarvoor. Kortom, het is een zaak die in de hele wereld altijd gespeeld heeft. Want je hebt daar een groep mensen, maar wie is in charge? Wie heeft hier de leiding? Wie is hier verantwoordelijk? En zo ging het in militaire dienst dus, hè. We waren met een stel soldaten bij elkaar op één kamer. Dat kan dus niet, want dan is er niemand de baas. Dus wordt er van hoger hand eerst één aangewezen. Hè? En dan was je kamer oudste al, was je ook de jongste. Want oudste is ook een term die niet alleen maar slaat op leeftijd. Maar omdat hij op leeftijd slaat, slaat hij ook op rang. Want lees het maar na in de Bijbel. De eerdere, de oudere dus, is de hogere in rang, altijd. Dat soms wat verwisseld wordt, omdat van nog hoger dingen omgekeerd worden, dat kan dus. Als het van hogere hand komt, van lagere hand kan dat, bestaat het ook lagere hand? Van lagere hand kan dat niet, maar van hogere hand kan dat wel. Hè? Dus dan was er een of andere onderofficier, al was het maar een korporaal zal ik maar zeggen, die wees dan de kameroudste aan, hè? Ja, doe maar. Maar zo werken die dingen. En wat de wereld betreft geldt precies hetzelfde. Hè? Dat wil zeggen, wij zijn individuele mensen, hebben een bepaalde relatie met God, maar we maken deel uit van een familie waarin we verantwoordelijkheid dragen. We maken deel uit van een volk. Ik heb het niet specifiek over onze gemeentelijke tijd, maar gewoon over de geschiedenis en de schepping in het algemeen. En ook daarin dragen wij verantwoordelijkheid. En de normale situatie is dat de verantwoordelijkheid die wij dragen bepaald is door geboorte. Dat wil zeggen, zo worden monarchieën in stand gehouden. Maar de vraag wie het hoofd is van de familie is ook een kwestie van gewoon erfrecht. Van de broers is dat gewoonlijk de oudste, tenzij er klemmende redenen zijn om dat te veranderen. Maar het is de oudste en vandaar wordt het vererfd naar een van zijn zonen dan weer enzovoort. Totdat die lijn uitsterft, dan moet een afstammeling van een van de broers gevonden worden enzovoort. En als het helemaal niet anders kan, als er geen broers zijn, dan moet het van de vrouwen komen. Dat staat ook nog in de Bijbel geregeld. Allemaal dat soort dingen. Maar het wordt geregeld. Waar nog bij komt, dat ook onder de situatie van de Mosaïsche wet officieel en van oorsprong het land verdeeld werd onder de, niet alleen onder de stammen, maar ook onder de huisgezinnen van Israël. Iedereen kreeg zijn eigen stukje grond, waarvan bepaald werd dat het wel verkocht kon worden, maar na 50 jaar, dat wil zeggen na 49 jaar, moest het teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar, die hoogstwaarschijnlijk dan al noodlottig was overleden. Dus dan moest het naar de erfgenaam. En dan is de vraag, wie is de erfgenaam? En dan krijg je dus het verhaal ook van de dochteren van Selafeyat. Die familie had geen mannelijke afstammelingen, er waren alleen nog vrouwen bij de intocht in Kanaan. En die komen dus aan Mozes vragen, maar krijgen we onze familie dan, want die mannen, krijgen wij nog een erfenis of zo? Of niet? En toen moest Mozes het eerst aan de Heer vragen, want er was nog geen jurisprudentie. En die werd hiermee geleverd dus. En het antwoord is, ja, ze krijgen een erfenis op voorwaarde dat zij trouwen binnen de eigen stam, zodat het bezit wat ze zouden krijgen wel degelijk binnen de eigen stam zou blijven. En datzelfde geldt dan niet alleen voor hen, voor deze dames, wier namen wij trouwens in de loop van de geschiedenis nog tegenkomen, maar die niet in de Bijbelse geschiedenis. Maar goed, maar we komen ze tegen, alle drie. Herinner ik mij. Maar vooruit, maar het betekent ook dat het in andere gevallen zo geldt. En vandaar dat de Heer Jezus de troon van David kan erven van zijn moeder. Hoewel de vrouw officieel niet op de troon mocht. Hè? Maar via het erfrecht kan lopen, mag lopen via de vrouw. Dan komt het terecht bij haar man of bij haar zoon. En in het geval van de Heer Jezus is Jozef dus wat vroeg van het toneel verdwenen. Maar dat doen Jozef veel wel meer, dat weet u. Altijd eigenlijk. Maar zo kwam het erfrecht dan toch bij hem terecht. Het zijn allemaal dingen die zijn wettig geregeld. Het is niet maar willekeurig een mens hier en iemand daar. Dat is bepaald op grond van geboorte. En of van Gods wegen gedacht wordt dat de genen daarin een rol spelen. Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja, ik denk, je kan geen andere conclusie trekken, toch? Er moet iets mee zijn waardoor dit zo gaat. En waardoor bepaalde verantwoordelijkheden, want zo noem ik ze het liefst, dat zijn rechten en plichten, ja. Of een andere volgorde, plichten en rechten, denk ik. Maar terechtkomen bij bepaalde families en daarin weer bij bepaalde mensen die van hun geboorte af dus, tenzij er wat geks gebeurt, maar van hun geboorte af bepaald zijn voor een bepaalde bestemming. Dat weten wij allemaal niet meer. Dit is trouwens officieel conservatisme, hè? Dat weet je, hè? In de filosofie. Dit is conservatief, dat is dit. Dat wie iemand is en welke plaats hij inneemt in de samenleving bepaald wordt door waar hij vandaan komt. En dat is zo gek nog niet, want in de officiële staat natuurlijk al lang ontkend en afgeschaft. En toch gebeurt het in de praktijk, ik denk in de meeste gevallen, in de meerderheid van de gevallen, toch zo. Hè? Zit in de familie, dat blijft wat het maar is, hè? Bepaalde aanleg voor ambachten, kunsten, bestuur dus ook, net zo goed. Dat zit er dan in. Als het in Israël bij de koningen van Israël fout gaat, dan lees je dus ook gewoon dat de koning in kwestie, bij wie het fout gaat, veroorzaakt wordt niet zozeer door zijn vader, maar door zijn moeder. Hè? Die kwam uit de verkeerde familie. Dat lees je allemaal, hoor. Lees het maar na, die geschiedenissen in koningen, zal ik maar zeggen. Zegt dat gewoon. Dat betekent dus dat die dingen wel degelijk een belangrijke rol spelen, ook in Gods gedachtegang. Wat denkt u van deze? De Bijbel zegt, God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Sterker nog, de Bijbel leert dat die strijd met Amalek pas in de wederkomst van Christus beslecht zal worden, zoals het heel de situatie van al die volkeren, want pas dan komt een eind aan die bedeling van die volkeren, om zo te zeggen. Hè? Maar God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En steeds opnieuw in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis, steekt Amalek die kop op. En in de eindtijd ook. Maar hoe komt dat, denkt u? Hè? Nou ja, dus ik heb maar twee verklaringen. De een is, God heeft het zo gewild. En dus ook zo geregeld. Maar ja, dan worden wij meteen fatalistisch. Want dan moet je meteen zeggen, nou ja, als God het allemaal gewild heeft, dan kunnen wij er toch niks aan doen. Dan komt het toch zoals het komen moet. En daarna kun je ook niet al te veel problemen hebben meer met de Calvinistische leer van uitverkiezing. Want dat is wat het is. Die zegt gewoon, God bepaalt dat, en dat maakt het er niet uit. Als het mee zit en heb je geluk gehad, als het tegen zit, nou ja, dan is het Gods schuld. Je mag het hem alleen niet verwijten. En je mag het ook niet hardop zeggen, maar dat is wel wat men gelooft. Ze worden woest, hoor, als je het zegt. Maar toch is dat het. Maar de gemiddelde boeddhist gelooft dat ook, hoor. Die gelooft precies hetzelfde. Het komt toch zoals het komen moet. En al die Oosterse mystieken trouwens. Fatalisme, momadanisme trouwens, in hoge mate ook, hoor. Hè? Ja, goed. Ligt een beetje anders, maar in de praktijk komt het dan toch op hetzelfde neer. Het lijkt me geen echt goede verklaring. Zodat alleen overblijft dat die strijd met Amalek van geslacht tot geslacht gewoon komt omdat Amalek niet spoort. Ja. Nee, ik zeg het zo omdat ik het Amalek niet verwijt. Het is niet aan mij om dat te doen. Maar het betekent dus ook dat die eigenschappen van Amalek op een of andere wijze vererfd worden, heel de geschiedenis door, zodanig dat altijd diezelfde rol blijven vullen. Maar dit soort dingen, die mag je niet meer zeggen, omdat ze in strijd zijn met de idealen die wij verplicht moeten nastreven. En wij moeten officieel wat anders geloven terwille van het ideaal. Die heb je toch hopelijk, die begrijp je toch, hè? Want waar ik het nou over heb, is dus over dingen als volksaard. En dat de mens een eigen aard heeft, oké. En dat de mens ook nog een beetje een aard heeft na zijn vaartje. Een klein beetje dan, maar dat mag alleen op huisstaan en keukenniveau, want op hoger niveau mag dat al niet meer, hè? Want dan heette dat vooroordelen. Ik bedoel, de Mohammedanen hebben de eeuwen door, sinds ze bestaan, hebben ze maar één doel voor ogen gehad, namelijk de verovering van Europa. Dan wel van de Europeanen. Maar je mag het nou niet meer zeggen. Want we willen het niet weten, het past niet in onze idealen. Maar heus, dat, zo is het nog steeds. En hoe dat komt, ja, yeah, it's all in the family. Hoe zeggen ze iets? Ja, het zit er wel in. Ja. En begrijp je me goed, van Israël kun je niet zeggen het werd uitverkoren omdat het zo'n goed volk was, omdat de Heer het goed gebruiken kon, want dat was ook niet zo. Hè? Het had zich niet gekwalificeerd, en de Heer zegt dat ook regelmatig. En hij zegt, nee, ik heb jullie juist genomen omdat het voor mij een uitdaging is. Als ergens kan blijken, moet blijken, dat ik een genade God ben, dan kan ik jullie er uitstekend voor gebruiken, want jullie deugen voor geen meter. En daarom kan de Heer ons ook zo goed gebruiken als gemeente, want wij zouden zijn tot betoning van zijn genade. Als het dus aan ons iets zou gedeugd hebben van nature, zijn we al minder geschikt. Dus het lijkt nou niet de verkeerde conclusies. Wat ik alleen sta te vertellen, is dat er wel degelijk zoiets bestaat als volksaard, als erfelijke eigenschappen enzovoort, die dominant blijven in zo'n volk. En zo spreekt de Heer dus inderdaad ook over de volkeren. En Amalek gebruik ik nu maar als voorbeeld, maar het beste voorbeeld is altijd nog Israël. Want een van de nadelen van uitverkoren volk te zijn voor Israël is natuurlijk toch dat Israël ook gebruikt wordt van Gods wegen als aanschouwelijk voorbeeld. De Heer heeft hen op het podium gezet, heeft hen verhoogd, hè, opdat vanaf dat podium dat woord zou gepredikt worden, maar ook op dat podium te zien zou zijn aan Israël wie God is en hoe hij met zijn volk handelt. En daarom zouden ze als goddeloos en ongelovig volk, tegensprekend volk, zouden ze tot een spreekwoord worden. Hè? En dat is voor ons ook zo. Als je wil weten wat er gebeurt met iemand of een volk, met iemand die het woord van God afwijst, dan zie je dat. Als je ziet wat er gebeurt met iemand die ontrouw is aan de Heer en zijn woord, dan kijk je naar Israël, wat ermee gebeurd is en wat ermee gebeurt tot in onze dagen. Het is aanschouwelijk voorbeeld. Opdat de heidenen zullen weten, enzovoorts. Maar het heeft ook een positieve kant, want ook de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid Gods wordt geïllustreerd in dat God telkens weer opnieuw datzelfde volk toch weer naar voren haalt. Nee, ik heb het nog niet eens over de ballingschap, ik heb het over de geschiedenis in Richteren enzovoorts. Elke keer weer hen genadig is, elke keer weer zijn goede tierenheid over hen brengt enzovoorts. En in de toekomst zal hij hen alsnog inderdaad verzamelen uit al de volkeren. De Bijbel zegt dat het een nog grotere, nog indrukwekkender verlossing is dan de uittocht uit Egypte uit het verleden. En dat was al niet niks. Aanschouwelijk voorbeeld, maar zo werkt dat in die hiërarchie, om zo te zeggen. En waar ik het nou niet over gehad heb, maar dat ga ik nog een keer doen, is natuurlijk de bijzondere positie van de gemeente in dat geheel. Want strikt genomen, de gemeente neemt de positie in nog boven Israël. En daarmee een hemelse positie zelfs. En in de top, aan de top van de Bijbelse hiërarchie, laat ik dat eind van de avond een beetje volledig zeggen, aan de top, dus 1 Korinthe 11. Eerste vers, daar vind je, God is het hoofd van Christus, er staat hoofd. Maar dat had ook begoor kunnen zijn, alleen je kan het dan moeilijk vertalen met eerstgeboren. Dat krijg je helemaal niet meer begrepen. Hè? Maar hij is het hoofd, wat dus een ander woord is toch voor eerstgeboren eventueel, synoniem. Maar God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. Nou ja, dat is een hoofdstuk verder, min of meer. De gemeente namelijk die zijn lichaam. Dus God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël, want wordt geplaatst boven Israël. Krijgt eerstgeboorterecht ook boven Israël. En heet dan ook een gemeente van eerstgeborenen. En Israël is weer het hoofd van de volkeren der aarde. En dat is dus de hiërarchie. En het was God die Christus uit de dood opwekte. En het is de Heer die zijn gemeente verzamelt en maakt tot zijn lichaam en ons maakt tot koning en priesters. Het zal de gemeente zijn die gebruikt zal worden voor de bekering van Israël. Want zij zullen door onze barmhartigheid barmhartigheid verkrijgen. En daarna zal Israël gebruikt worden tot bekering van de volkeren. Want de zaligheid wordt van Gods wegen gegeven aan Jezus. En hij wekt hem uit de dood op. Via de Heer Jezus Christus wordt het gegeven aan de gemeente. Want hij is degene die ons leven geeft. En in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Handelingen 2 en Efeze 1. Achtereenvolgens. En daarna via de gemeente wordt datzelfde leven, wordt diezelfde zaligheid, om zo te zeggen, gebracht aan Israël. Nu al, voor een deel, maar het wordt pas voltooid in de toekomst. En daarna via Israël, en op zijn minst door 144.000 als vertegenwoordigers van Israël, zal het evangelie gebracht worden aan de volkeren. Dus hiërarchie. Komt van bovenaf. Vandaar ook, ik ging er straks niet op in, maar ik heb hem er straks geciteerd of gelezen, uit Romeinen 1 vers 16, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En tot vandaag wordt erover gediscussieerd of dat niet gewoon moet zijn, zowel de Jood als de Griek, want alle mensen zijn toch gelijk. Want het evangelie is voor zowel Jood als Griek, dat staat weet ik hoe vaak in de volgende hoofdstukken. En toch staat er eerst de Jood en ook de Griek. Waarom? Omdat het de volgorde is. Nou nee, want de Joden als volk hebben het afgewezen tot op heden. En er zijn heel wat heidenen, zeg maar Grieken, die tot geloof gekomen zijn. Hoezo? En wat overblijft is de rangorde nog steeds. Dus, van bovenaf. Eerst de Jood en daarna pas kom je terecht bij de Grieken in casu de heidenen of wat het maar wezen mag allemaal. Dus de rangorde. En wat de uitstorting van de geest betreft, Petrus zei, God heeft beloofd, hij las het uit Joël in Handelingen 2. Hij heeft beloofd zijn geest uit te storten op alle vlees. Maar daarna zegt Petrus dat de Heer Jezus als eerste, want niemand had hem nog, de Heer Jezus heeft die geest ontvangen, zegt hij. Dat is de eerste, dus. En die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, wij krijgen die geest van Christus. Daarom heet de Heilige Geest ook geest van Christus. Al was het maar omdat we hem van hem krijgen. Zonder dat hij hem kwijtraakt overigens. Voor alle duidelijkheid. Het breidt zich uit. Het komt van bovenaf. Zie? En de lijn in de Bijbel gaat zo hoog mogelijk langs. En de ontwikkeling van het plan Gods gaat via die hiërarchie. Dat wil zeggen, loopt via de door hem aangestelde koning in elk geval. Dan wel zijn voorvaderen. aan wie het een en ander beloofd was. De eerste was Abraham. En daarna, als je de hoofdpunten noemt, dan kom je van Abraham terecht bij Noach, aan wie diezelfde dingen herhaald worden. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig. Het staat allemaal precies hetzelfde, hoor. En daarna bij Abraham. En er staat weer precies hetzelfde. Dat hij zou vruchtbaar zijn, de aarde vullen en weet je veel wat allemaal. En tot menigte van volkeren zou worden. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Hetgeen uiteindelijk voltooid wordt, inderdaad, in de wederkomst van Christus, wanneer hij werkelijk zich ook actief aan het hoofd zal zetten van deze complete hiërarchie. Dat wil zeggen dat van bovenaf niet alleen maar die gemeente, maar ook vervolgens Israël en daarna de volkeren aan hem zullen worden onderworpen. Het zij door de prediking van het evangelie, het zij door geweld. Maar dat is de toekomst. Goed, daar hebben wij het de volgende keer weer over, was de bedoeling. En die tekening, ik ga zelfs nazoeken wie hem gemaakt heeft. Die had natuurlijk op zijn kop moeten zijn. Hè? Nou loopt de hiërarchie naar beneden. Dat is jammer. Hè? Ja, dat weet ik, ja. Ik heb zelfs een schemaatje gemaakt en... Ik had hem andersom lopen, ja, maar die is weg. Die is van tijdelijke aard, hè? Die blokkeerde immers ook, de wet blokkeerde de komst van het koninkrijk en van de koning. Daarom moest de wet eerst beëindigd worden, opdat de beloften God zouden vervuld worden. En via waar we het in de pauze over hadden, daarom moest Saul eerst sterven voordat David alsnog op de troon zou komen. Hè? Dus inderdaad, het blokkeert. Maar goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw woord. Uw woorden ook, die wij mogen ervaren ook als één woord en als heel de schrift. Omdat we mogen zien de samenhang van al die woorden als de openbaring in het enkelvoud en als één geheel, als de openbaring van u aan ons. We danken u dat u zichzelf aan ons kenbaar maakt en ons meedeelt wat uw plannen zijn, wat uw werken zijn, wat uw werken waren en zullen zijn ook in de toekomst. En voor ons ook bovenal welke plaats u ons gegeven hebt in deze geschiedenissen, maar ook in deze hiërarchie. En we zeggen u dank dat we deel mogen hebben aan die hemelse positie van die gemeente van eerstelingen, die is opgeschreven in dat hemelse Jeruzalem. Aan ten nauwste verbonden met dat hoofd onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond, van dat koninkrijk, en daarom gemaakt zijn of worden tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. En we danken u ook dat we ook vanavond ons daarvan op de hoogte mogen stellen. Dat we ons mochten bezighouden met deze oude woorden en deze oude geschiedenissen soms ook, die nog steeds wachten op hun ultieme toepassing en voltooiing in de wederkomst van ons heiland zelf. En in afwachting daarvan vragen we u, Vader, of u ons wil bewaren voor de onwetendheid, de duisternis van deze wereld. Opdat wij zouden ontvangen in alle zachtmoedigheid dit woord, uw woord dat in onze harten geplant zou worden. En dat we daardoor niet alleen veranderd zouden worden naar uw beeld, maar ook getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze eeuw, waarin deze meest fundamentele waarheden en heilswaarheden langzamerhand volkomen onbekend zijn geworden. Maar wees u ons nabij. Schijnt u met uw licht in onze harten, op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.